We zijn inmiddels al bij aflevering 9 van de Tabernakel. En misschien dat u dan een diepe zucht slaakt van hoe lang duurt dat nog. En we zijn er bijna. We hebben nog een aantal voorwerpen, de meest interessante, voor ons. En vanochtend zou ik met u willen stilstaan bij een tafel die staat in het heiligdom. Vanochtend hebben wij met elkaar ons geschaard rondom de tafel van de Heer. En er stond ook in het heiligdom een tafel van de Heer, dat heet de tafel met de toonbroden. En ik wil met u lezen uit Exodus 25 en zometeen uit Leviticus 25. Exodus 25 vanaf vers 23. U zult een tafel van acaciahout maken, 2 el lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. Gij zult die overtrekken met louter goud en er een gouden omlijsting om maken. Gij zult er een rand van een handbreedte omheen maken en een gouden omlijsting om haar rand. Gij zult 4 gouden ringen ervoor maken en de ringen zetten op de 4 hoeken aan haar 4 poten. Dicht bij de rand zullen zich de ringen bevinden als houders voor draagstokken om de tafel te dragen. En gij zult de draagstokken van acaciahout maken en ze met goud overtrekken, opdat daarmee de tafel gedragen worden. Gij zult schotels en schalen, kannen en kommen maken, waarmee geplengd wordt, van louter goud zult gij ze maken. En gij zult op de tafel geregeld toonbrood leggen voor mijn aangezicht. Dan gaan we nu naar het boek Leviticus. Leviticus 24, is dat 25, Leviticus 24, vers 5. En gij zult fijn meel nemen en daarvan 12 koeken bakken uit 2/10 eva zal elke koek bereid worden. En gij zult ze op 2 stapels leggen, 6 op een stapel op de tafel van louter goud voor het aangezicht des Heren. En gij zult zuivere wierook op elke stapel leggen. Dit zal dan dienen als gedenkoffer van het brood, een vuuroffer voor de Heere. Elke Sabbatdag zal hij dat steeds opnieuw gereed maken voor het aangezicht des Heeren. Van de zijde van de Israëlieten is het een verbond voor altoos. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn, en zij zullen het op een heilige plaats eten. Want het is allerheiligst voor hem. Het behoort tot de vuuroffers des Heeren. Het is een altoos durende inzetting. Vorige week hebben we stilgestaan bij de kandelaar. De kandelaar die licht geeft in het heiligdom. Er stonden 3 voorwerpen in het heilige. Dat was een kandelaar, een tafel en een altaar. En deze keer wil ik met u stilstaan bij dat altaar, wat daar in het heiligdom stond, in de tabernakel, in de tempel, die de Israëlieten mee mochten nemen door de woestijn en waar ze altijd God mochten ontmoeten. En misschien herinnert u het zich nog wel. De tempel, de tabernakel, was toegankelijk voor elke Israëliet die tot God wilde naderen. Die kon met een offer de tabernakel binnengaan. En er was een heel groot altaar gemaakt bij de ingang. En daar kon zo'n Israëliet zijn offer aan de priester geven, die vervolgens dat offer aan God in rook deed opgaan. Maar er waren priesters en die hadden meer toegang in het heiligdom. Die mochten na zich gewassen te hebben ook het heiligdom zelf ingaan. De gewone Israëliet mocht dat niet. De priester mocht dat wel. Sterker, de priester moest dat wel doen. Elke ochtend en elke avond, dan moest de priester naar binnen gaan om de kandelaar te verzorgen, om het toonbrood te verzorgen en om een reukoffer te brengen voor de Heere God. En er was er in dat heiligdom eigenlijk nog een achterkamer, een tweede ruimte achter een gordijn, dat heet het voorhangsel. Dat was de allerheiligste plaats, het heilige der heiligen. En daar mocht alleen de hoge priester komen. Daar mochten de priesters niet komen. Daar mocht eigenlijk de hoge priester ook niet komen. Maar eens per jaar mocht de hoge priester daar wel komen. Namelijk op de grote verzoendag om daar verzoening te doen voor de zonden van het volk. En daar stond, zo u wilt, de troon van God, de ark van het verbond. Maar zover zijn we nog niet. We zijn nu in het heiligdom. En er staat een tafel, en u ziet hier een plaatje van zo'n tafel. Een gouden tafel met poten en een gouden omlijsting. En daar liggen dan 2 stapels van 6 broden op. Het is een beetje oud plaatje. Er zijn verschillende plaatjes die ik vaak vind, dus die gebruik ik dan maar. En daarboven, hier in een kannetje, wat wierook. Wierook die geofferd wordt aan God. En zoals u inmiddels bekend bent met de tabernakel na de vorige keren, is dit niet zomaar iets wat God in de Bijbel heeft opgeschreven als een ouderwetse inzetting voor het volk Israël, maar heeft dat blijvende waarde. In de Hebreeënbrief wordt gezegd dat de tabernakel een zinnenbeeld is van de hemelse dingen. Het gaat hier over iets wat in de hemel te zien is. En om u meteen maar de sleutel te geven wat u aan deze tafel kunt denken, ik denk dat deze tafel een beeld is van onze gemeenschap met God. Het contact, de verbinding die wij als christenen mogen hebben met God. Precies op dezelfde manier als het avondmaal ons in gemeenschap brengt met God. In 1 Korinthe 10 wordt de tafel van de Heer, het avondmaal, waar we zojuist bij stil hebben gestaan, daar wordt gezegd dat die tafel van de Heer, dat die gemeenschap mogelijk maakt tussen mensen en de eeuwige God van deze schepping. En ik denk dat het ook bij de tafel in de tabernakel het geval is. De tafel is een beeld van onze gemeenschap met God. De Heer Jezus die de tafel vormt, een beeld, de tafel, die gouden tafel, een beeld van de Heer Jezus. En die toonbroden, ook een beeld van de Heer Jezus, een iets ander beeld. En samen geven zij een plaatje van wat het is om gemeenschap met God te hebben. U kent die tekst wel, die heb ik al een paar keer eerder geciteerd, uit 1 Johannes 1. Het is een fantastisch begin als de oude apostel Johannes zijn brief begint te schrijven. Dan heeft hij het over de Heer Jezus. Dan zegt hij, het woord wat wij gehoord hebben, we met onze eigen ogen hebben we hem gezien. We hebben hem met onze handen betast. Deze persoon, vroeger was hij op de aarde, was ik zijn apostel, zijn discipel. Nu is hij in de hemel en nu mogen wij als christenen gemeenschap hebben met elkaar en gemeenschap hebben met de Vader en met de Zoon. En precies diezelfde twee betekenissen vindt u bijvoorbeeld in het avondmaal. We zijn allemaal deel van het ene brood, we zijn allemaal een stukje van het ene brood, we zijn allemaal aan elkaar verbonden in het geloof. En tegelijkertijd drukt het avondmaalsbrood ook uit onze verbinding met het lichaam van de Heer Jezus Christus, onze verbinding met God. En datzelfde vindt u eigenlijk in die toonbroden, dat dubbele beeld. 12 broden en zij vertegenwoordigen de 12 stammen van Israël. Ze liggen daar in het heiligdom, zodat God ze elke dag ziet en ze liggen daar bij elkaar als een eenheid. U weet, op enig moment is het volk Israël in tweeën gespleten, een tweestammenrijk en een tienstammenrijk. En het lag helemaal uit elkaar, maar ook toen lagen er in het heiligdom 12 toonbroden. Zag God het volk Israël als een eenheid. En misschien is het vandaag de dag ook wel heel mooi voor de kerk. Weet ik veel hoeveel kerken je hebt in Nederland en hoeveel gemeenten en hoeveel groepen. En het is niet zo erg meer als een tijdje geleden dat Christelijk Nederland rollenbollend over de straat ging, want de een had gelijk op dit en die moest het laten weten en de ander had weer gelijk op dat. Is gelukkig een beetje minder geworden. Maar voor God is de kerk een eenheid. Allemaal zijn we voor God vertegenwoordigd. God is degene die daarboven staat, ons allemaal kent zoals we zijn. Ik zou bij drie dingen kort willen stilstaan. Allereerst bij die tafel. En die tafel die geeft aan van hoe kunnen wij als mensen nu ooit gemeenschap hebben, contact hebben, in verbinding staan met de eeuwige God. Vervolgens wil ik stilstaan bij die broden, die een alweer wat praktischer les zullen meebrengen. En vervolgens, als we de tijd voor hebben, wil ik nog heel kort stilstaan bij het manna. Want die broden waren waarschijnlijk gemaakt van het manna. Allereerst de tafel. Hier heeft u een mooi plaatje van die tafel met die twee stapels met broden. Dat tafeltje met die draagstokken erin. En we gaan het nu allereerst over die tafel hebben. Ik ga er een beetje snel doorheen om zometeen meer tijd te hebben voor de andere onderwerpen. Maar het is ook niet zo heel veel nieuws als u de vorige keren hier bent geweest. Want de symboliek kent u inmiddels. Die tafel was gemaakt van hout overtrokken met goud. Hout, een beeld van de mensheid, hier de mensheid van de Heer Jezus Christus. Goud, altijd een beeld van de godheid van de Heer Jezus Christus. Maar die tafel had één ding extra. Die had ook nog een gouden omlijsting. We hebben dat hout met goud, dat hebben we eerder gevonden, bijvoorbeeld in die planken van de tempel. En als het om de Heer Jezus gaat, dan is dat simpel. Dat is de verbondenheid van de mensheid en de godheid van de Heer Jezus Christus in één persoon. Toen Heer Jezus op deze aarde was, toen was hij niet zomaar een mens, maar hij was het woord wat vlees geworden is. Hij was God en mens in één persoon. En toen de Heer Jezus weer naar de hemel ging, toen bleef hij mens. Hij is niet in de hemel zoals de Heer Jezus vroeger in de hemel was. Nu is de Heer Jezus in de hemel als een verheerlijkte mens. En ik heb die tekst van Hebreeën 2 hierbij gezet. Als de schrijver van de Hebreeënbrief als het ware een glimpje in de hemel krijgt, dan zegt hij, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We zien die mens, Jezus. Jezus is in de Bijbel altijd de naam voor de mens, Jezus. Maar we zien de Heer Jezus nu niet meer als de zwakke mens die geboeid naar Golgotha geleid werd. Als we nu naar de Heer Jezus kijken, dan zien we hem zitten op de troon van God zelf. Of eigenlijk naast de troon van God zelf. En hij wacht tot God hem op de troon zet. En die schrijver van de Hebreeënbrief die zegt als het ware, voor ons is Jezus niet meer een eenvoudige timmerman. Of iemand die 2000 jaar geleden geleefd heeft. Voor ons is de Heer Jezus iemand die gekroond is met macht en heerlijkheid en majesteit door God zelf. En dat zou u zo wilt in die tafel kunnen zien. Ik laat dit verder los. Ik wil meer stilstaan bij waar een tafel voor dient. En ik heb het u al gezegd, een tafel drukt iets uit van gemeenschap. We hebben allemaal eettafels in onze huizen. En bij de maaltijd gaan we daar als gezin of familie of met vrienden bij elkaar zitten rond zo'n tafel. En dan is het niet alleen maar om ons lichaam te voeden, maar dan heb je ook een stukje contact met elkaar. Dan heb je ook iets met elkaar, een stukje gemeenschap. En precies datzelfde beeld vind je in de Bijbel. U kent Psalm 23. U richt voor mij een tafel aan voor de ogen van wie mij benauwen. Al staat de hele wereld tegen David op, dan zegt David van Heere God, ik mag contact hebben met u. En u komt heel dicht bij me. U zet als het ware midden in die wildernis of in die weilanden of waar David ook was, zet u een tafel voor mij neer en dan mag ik gaan zitten en aan de andere kant gaat u zitten. En zo mag ik contact hebben met u, zo mag ik heel dicht bij u zijn. En het avondmaal, dat hebben we al gelezen en bij stilgestaan, is eigenlijk precies hetzelfde. Het is een tafel waar wij vanochtend aan gezeten hebben, de tafel van de Heer wordt het genoemd in de Bijbel. En eigenlijk zit God ook aan die tafel. En met elkaar voeden we ons met precies hetzelfde. God eet en wij eten. En mag ik zeggen waar we allemaal van eten? We eten allemaal van de Heer Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft. En als wij naar het altaar kijken, naar het avondmaal, naar het brood, dan denken we dat is een beeld van de Heer Jezus, hoe hij zich opgeofferd heeft om ons te redden. Om ons te verlossen. Om ons naar God te brengen. En als God als het ware eet van het avondmaalsbrood, dan denkt hij dat is mijn zoon. Die zichzelf gegeven heeft om mijn wil te doen, om mij te verheerlijken. Dat is dat beeld van de tafel wat je vindt in het heiligdom. Mag ik de les heel praktisch maken? God heeft zo'n tafel in het heiligdom gezet. En die tafel die symboliseert in dat goud en dat hout en die krans eigenlijk de persoon van de Heer Jezus Christus. Waarom kunnen wij gemeenschap hebben met God? Dat kan eigenlijk alleen maar omdat de Heer Jezus Christus dat mogelijk maakt. Omdat de Heer Jezus Christus het heiligdom voor ons geopend heeft en het contact met God mogelijk gemaakt heeft. Nu heeft u de tekst weer. De Heer Jezus is gaan zitten in het heiligdom, in de hemel. En hij is nu een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel. Zoals er vroeger een tabernakel stond in de woestijn, zo is de hemel nu eigenlijk het echte, de echte tabernakel, de ware tabernakel. De plek waar God gemeenschap kan hebben met mensen zoals u en ik. En dat kan alleen omdat de Heer Jezus ons als het ware bij de hand neemt en ons de hemel inbrengt. Voordat we verder gaan met die toonbroden, nog één heel mooi onderwerp. En dat is dat er behalve die omlijsting, die krans, ook nog een rand bij zit van een handbreedte dikte. Het plaatje klopt niet helemaal. Er staat een gouden rand moest om die tafel worden aangebracht van een handbreedte dik. Van zuiver goud. En die toonbroden lagen als het ware binnen die rand. Ze konden er niet van afvallen. Ze lagen als het ware helemaal stevig ingepast in die gouden rand. En dat vind ik zo'n fantastisch beeld als je nu even kijkt naar jezelf. Naar je eigen leven. Er staat een tekst in Johannes 10. En soms heb je wel zoiets van, wat kan er allemaal gebeuren in mijn leven? En hou ik God wel vast? En lukt het wel om voor God te blijven uitkomen, wat er ook gebeurt? En dan lees je in Johannes 10, als de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder, dat hij een goede herder is die ons vasthoudt. Dan zegt hij van, ik roep de schapen bij name, ik ken ze. En niemand zal de schapen rukken uit mijn hand. Die rand van een handbreedte als het ware op die tafel, die die toonbroden zo bij elkaar houdt, mag ik het voorstellen als een plaatje wat vooruitwijst naar de Heer Jezus Christus, die als het ware nu in de hemel u en mij vasthoudt. Of wat er vervolgens staat, dat we ook vast en veilig en zeker zijn in de hand van de Vader. Niemand zal ons kunnen rukken uit de hand van onze Vader. Is het niet fantastisch om even bij stil te staan? Wat er ook gebeurt vandaag of morgen met u, er kan van alles gebeuren. Je kan op straat een ongeluk krijgen. Of er kan een geweldig drama in je gezinsleven plaatsvinden. Of, ja, daar staan we niet zo heel veel bij stil, maar er zou oorlog kunnen komen in Nederland. Ja, misschien niet morgen, misschien wel volgend jaar. Er kan van alles gebeuren de komende jaren. Je kunt je werk verliezen. Of je kunt allerlei ongeluk en onheil over je afroepen. Het kan allemaal. Er kan van alles gebeuren in een mensenleven. En dan is het fantastisch om te weten dat niemand u en mij ooit zal kunnen rukken uit de handen van de Heer Jezus Christus. In dat hemelse heiligdom worden wij bewaard. Want de persoon die ons bewaart is niet zomaar een mens. Het is God, de Zoon zelf, die u en mij vasthoudt. Wat betekent dat eigenlijk? Gemeenschap met God. Wat houdt dat nou in? Wat is het nou dat je, ja, dat is een Bijbels woord, komt in heel veel plaatsen voor, dat je gemeenschap hebt met God. Wat doe je nou bij dat avondmaal? Daar gaan die toonbroden over. Op die tafel lagen toonbroden. Dat woord toonbroden, dat is afgeleid van het feit dat het gewoon broden zijn. Maar die werden getoond aan God. Die lagen daar een week. Op de Sabbat moesten ze ververst worden. Werden de oude broden meegenomen, werden nieuwe broden neergelegd. En die broden werden vervolgens gegeten door de priesters. Het was allerheiligst. Het was niet zomaar eten. Het was echt allerheiligst. Als een vuuroffer voor de Heer moest het beschouwd worden. Dat brood, dat symboliseert die 12 stammen van Israël. 12 broden voor elke stam één. Elke stam is daar aanwezig in het heiligdom. Gezien als een eenheid en opgestapeld. En ik vind dat een fantastische les om eerst bij stil te staan. Weet u dat de kerk, dat wij dag in dag uit voor Gods aangezicht zijn? Dat God u en mij niet kan vergeten? U vindt het eigenlijk ook terug in die kleding van die hoge priester. De hoge priester, Exodus 28, die had zo'n borstschild en had die 12 gekleurde stenen, 12 edelstenen ingenaaid. En die 12 edelstenen, die symboliseren ook opnieuw die 12 stammen van Israël. En als die hoge priester door het kamp liep, of die hoge priester voor God verscheen, dan werd God herinnerd aan het feit dat er 12 stammen waren. En de hoge priester droeg als het ware al die stammen op zijn borst. Onze hemelse hoge priester draagt iedere gelovige op zijn borst heel dicht bij zijn hart. En God ziet elke kerk en elke gemeente en elke gelovige voor zichzelf in het heiligdom. God vergeet u niet en God vergeet mij niet. We zijn als het ware daar aanwezig in dat heiligdom. Die broden, die waren voedsel voor de priesters. En ja, waar kwam dat meel vandaan in de woestijn? Dat weten we allemaal. Dat kwam hoogstwaarschijnlijk van het manna. Er groeide nu eenmaal geen koren in de woestijn. U weet het, de Israëlieten die trokken uit Egypte. Ze hadden nog een klein voedselvoorraadje meegenomen voor een paar weken. En toen kregen ze honger. En toen begonnen ze te mopperen. En toen stuurde God kwakkels en manna. Die kwakkels kwamen een paar keer en het manna kwam elke dag. Dat manna kwam elke dag. En dat mochten de Israëlieten mochten dat oprapen 's ochtends en dat konden ze manen. Het smaakte als korianderzaad, het was zoet als honingkoek. Dat wil zeggen aan het begin van de woestijnreis. Toen ze 40 jaar ervan gegeten hadden, toen walgden de Israëlieten ervan. Toen hadden ze het wel gehad met alles wat God gaf. Toen verlangden ze terug naar de knoflook en de uien van Egypte, zo staat het in Numeri. Kan ook met ons gebeuren dat wij op een gegeven moment, ja, het voedsel van God niet meer genoeg vinden en toch maar weer naar Egypte, naar de wereld gaan kijken, wat de wereld te bieden heeft, dan hebben wij een probleem. God geeft zijn voedsel. En in Johannes 6 leest u trouwens wat dat voedsel uitdrukt. De Heer Jezus zegt, ik ben het brood uit de hemel. Zoals Mozes het brood uit de hemel liet komen, dat manna in de woestijn, zo heeft God mij gegeven aan jullie. Ik ben dat hemelse voedsel. Daar zullen we zo meteen nog bij stilstaan. Nou, hier heeft u een plaatje van die priesters. En die priesters die waren verantwoordelijk om die toonbroden te maken, om het manna te zoeken. Of misschien werd het wel ingezameld bij de Israëlieten, werden koeken van gemaakt. En die werden vervolgens daar in dat heiligdom gelegd. Die toonbroden die kwamen voort uit de arbeid van de Israëlieten. En elke week werd er wat gedaan in dat kamp en werd een deel daarvan in de vorm van toonbroden in het heiligdom van God gebracht. En ik vind dat heel erg mooi, zometeen als beeld zult u dat wel begrijpen, dat dingen die wij in ons leven meemaken, het manna, wat wij aan onze ervaringen met de Heer Jezus meemaken, dat we een deel daarvan als het ware terugbrengen in het heiligdom. Laten we eerst stilstaan bij dat voedsel. We eten allemaal. De meeste van ons houden heel erg van eten. Een heel enkel mens die krijgt op enig moment een ziekte dat zijn smaakpapillen het niet meer doen. Sommige mensen hebben dat. En dan maakt het totaal niet meer uit wat je eet. En van dat soort mensen hoor je dat er een geweldig gat valt in hun leven, omdat we zo ontzettend smaak en reukzin is eigenlijk hetzelfde. Omdat je smaak eigenlijk vooral in je reuk zit. Dan krijgt voedsel geen smaak meer, wordt het smakeloos. Moet je je voorstellen dat je elke dag, je kan whatever je ook maar krijgt, kan je eten en het smaakt allemaal hetzelfde. Je hebt geen smaak meer, je krijgt een lekker biefstukje en het smaakt gewoon naar niks. Of je eet een stuk taart en het smaakt naar niks, of een zak met chips, het smaakt naar niks. Dat is als je geen smaak hebt. Nou, gelukkig hebben de meesten van ons wel smaak en zoals met heel veel dingen, je gaat pas iets waarderen als je het niet meer hebt. Nou, gelukkig houden de meesten van ons onze smaak tot op hoge leeftijd. Dat is aards voedsel. En ik weet niet hoeveel tijd u in de keuken staat wel eens, of wie er ook kookt bij u. Maar meestal besteden we daar wel enige tijd aan voedsel maken. Voedsel maken, een maaltijd, aardappelschillen of rijst of wat we ook allemaal tegenwoordig eten. En daar besteden we tijd aan. En dat doen we niet één keer per dag. Dat doen we minstens 3 keer met een maaltijd, een ontbijt, een lunch en een avondeten. En een van de adviezen tegenwoordig aan jonge mensen om niet te dik te worden is om het aantal maaltijdmomenten niet meer dan 7 te laten zijn. Blijkbaar zijn we gewend om zo vaak tussendoor nog wat dingen te nemen dat er adviezen moeten komen dat we niet meer dan 7 keer per dag iets eten. Dus bij de koffie en bij de thee en dan niet tussendoor nog een zak chips of een paar Snickers. Dat schijnt niet heel gezond te zijn. Maar dat is de aandacht die wij besteden aan lichamelijk voedsel. Dan weten we wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat er ook een innerlijke mens is. Je hebt een uiterlijke mens en die heeft eten nodig. We hebben ook een innerlijke mens, een geestelijke mens, onze geest, onze verbinding met God. En de Bijbel zegt, die mens heeft ook eten nodig. We hebben ook naar ons innerlijk eten nodig. We hebben eten nodig in onze relatie met God om te groeien. En zoals je je aardse lichaam voedt en gezond houdt en onderhoudt met aards voedsel, zo heeft je geestelijke mens, je innerlijk, heeft geestelijk voedsel nodig. Brood wat niet van de aarde komt, maar brood wat van de hemel komt. En de Heer Jezus die zegt het ook, dat is in Johannes 6, dat is een leerrede van de Heer Jezus nadat hij de 5000 heeft gespijzigd. En broden, 5 broden en 2 vissen heeft vermenigvuldigd. En de 1000 mensen en vrouwen en kinderen gegeten hebben van dat brood wat hij heeft gemaakt. En weet je wat er dan gebeurt? Johannes 6. Dan komen die Israëlieten bij de Heer Jezus en die willen hem koning maken. Ze willen hem koning maken. Het is de enige keer in de Bijbel en de intocht dat de mensen de Heer Jezus koning wilden maken. En de Heer Jezus wilde dat niet. En dan zegt hij ook later waarom. Jullie zoeken een koning die jullie het aardse brood geeft. Het is toch fantastisch mooi om een koning te hebben die zomaar brood tovert en iedereen heeft welvaart, iedereen heeft het goed. Eigenlijk willen wij hetzelfde. Wij willen een kabinet wat ons voorziet van dat aardse brood. We moeten ons natje en ons droogje hebben, we moeten weinig belasting betalen, we moeten goede voorzieningen hebben, er moet goede gezondheidszorg zijn, een goede ouderdagsvoorziening en we moeten er het liefst zo weinig mogelijk voor betalen. En daarom stemmen wij. Wie het meeste geeft aan ons om ons leven comfortabel te maken, op die gaan we vaak stemmen. Maar dat vinden we belangrijk. En daar is op zich ook helemaal niks mis mee. Maar het is maar de helft van het verhaal. Want we hebben ook nog een innerlijke mens. We hebben ook nog een geestelijke mens. En die geestelijke mens die moet ook voedsel hebben. En het liefste willen we dat niet van de staat ontvangen. Dat bijvoorbeeld in het communisme, in het oude Sovjet-imperium, daar kreeg je behalve je aardse brood ook geestelijk voedsel. Dan mocht je de leer van Lenin of Mao of welke leider dan ook indrinken. Dat was het geestelijk voedsel voor die mensen. Ze hadden het niet op te wachten, hadden het konden ze niet voor kiezen. Maar ze kregen het wel. Nou, gelukkig in ons Nederland krijgen we dat geestelijk voedsel niet automatisch van de staat. Want dan weet je niet wat je hebt voorgezet. Maar we hebben het wel nodig. We hebben wel voedsel voor ons hart nodig. De Heer Jezus die zegt het, dat wij geestelijk brood nodig hebben. We hebben brood nodig uit de hemel. En de Heer Jezus zegt, ik ben dat brood uit de hemel. Zoals Mozes dat manna uit de woestijn liet neerdalen, zo ben ik manna, ben ik brood voor jullie innerlijke mens. En zoals je uiterlijke mens elke dag moet eten om gezond te blijven, zo moet je eigenlijk naar je innerlijke mens ook elke dag eten om gezond te blijven. Eten van het brood uit de hemel. En u kent wel, we hebben tot bijbelstudie die teksten besproken over dat Paulus zegt, ik moet je voeden als een pasgeboren baby. Je kan alleen nog maar melk aan, nog geen vast voedsel. Naar de tijd gerekend had je al een leraar moeten zijn, had je al wat stevigers moeten hebben, waarmee Paulus de Hebreeën en de Corinthiërs vermaand. En ik denk dat het ook voor ons geldt dat wij eigenlijk bij onszelf zouden kunnen nadenken, hoeveel tijd besteden wij er nou aan om geestelijk gezond te blijven? Dus om gewoon gezond te eten. Je kunt ervoor kiezen om geestelijk niet te eten. Dan moet je er niet versteld van staan als je na een week of na een tijdje erachter komt dat je hele geloofsleven aan diggelen is. Dat verpietert. Je kunt je eigen geestelijk leven op rantsoen zetten. 5 minuutjes per dag. Als je 5 minuutjes per dag eet, van je aardse eten, dan weet je precies dat je op een gegeven moment honger krijgt. En dan vermager je, je blijft vast in leven. Maar het zal niet heel erg prettig zijn. Kan ook geestelijk. Je kunt jezelf op rantsoen zetten. En gewoon weinig eten van het geestelijk voedsel. Je kunt ook veel eten. Als je veel eet, dan blijf je in conditie, dan blijf je gezond. Ik heb dit zojuist al gezegd, deze tekst. Dit is een plaatje van de spijziging van de 5000. De Israëlieten die wilden de Heer Jezus koning maken na die spijziging. En de Heer Jezus weigerde dat. En die heeft toen ook het advies gegeven van mensen, pas nou op. Loop niet allemaal leiders na die je aards voedsel kunnen geven. Maar loop nou de mensen na die je geestelijk voedsel kunnen geven. En hier ben ik, zei hij erbij. Ik kom jullie het geestelijk voedsel aanreiken. En wat zie je aan het eind van Johannes 6? De Israëlieten gaan weg. Het woord was hard. Dat zochten ze helemaal niet. Ze zochten gemak, ze zochten welvaart, ze zochten niet het voedsel. Dat blijft tot in het eeuwige leven. Maar diezelfde vraag ligt er vandaag. Wat voor voedsel eten wij? Eten wij voedsel wat blijft tot in het eeuwige leven? Eten wij het voedsel wat meegenomen kan worden in het heiligdom? Wat een toonbrood kan worden? Of eten wij het voedsel wat ver uit het heiligdom zal wegblijven? Mag ik een voorbeeld geven? Toen de Heer Jezus op reis was, kwam hij wel eens in Betanië. En daar was een huisgezin en dat bestond uit een aantal mensen die u kent, uit Martha, uit Maria en uit Lazarus. En op een keer was de Heer Jezus daar bij Martha en Maria en de discipelen kwamen. En ik weet precies hoe het gaat, als wij een grote groep mensen te eten hebben, dan is dat hectiek. En dan moeten zoveel voorbereidingen worden getroffen en hoe meer mensen, en zeker als er een maaltijd is, dat is nogal een hoop werk. Dan is even stressen. En heel vaak schieten we ook ervan in de stress. En op het moment dat het bezoek komt, dan doen we een vriendelijke glimlach over. Alles onder controle. Maar daarvoor, dan wil het wel eens eventjes stressen zijn. Dat kennen we toch? Bij Martha en Maria hebben we dat ook. David herkent het. Ja. Zeg maar, mag je zo meteen vertellen? Bij Martha en Maria was hetzelfde. Komt de Heer Jezus met 12 discipelen en de Heer Jezus, 13 mensen komen op visite. En wat zie je? Een van de zussen, die zit uitgebreid te luisteren naar de Heer Jezus. En de andere zus, Martha, die staat in de keuken al het werk alleen te doen. Het is zo begrijpelijk. Martha, die aan het haasten is, aan het kokkerellen om te zorgen dat zometeen het eten op tafel komt. En Maria, die zit zo heel rustig aan de voeten van de Heer Jezus. En het gaat eventjes goed. En op een gegeven moment komt daar een snauw van Martha. Zeg, kan mijn zuster me niet even helpen? Zeg er wat van, Heer Jezus, dit is toch niet eerlijk? En heel merkwaardig, wij hadden misschien wel begrip gehad voor Martha. Laten we even samen de schouders eronder zetten. Is het allemaal klaar en dan gaan we met z'n allen gezellig in de kamer zitten. Maar de Heer Jezus zei precies het omgekeerde. Je zei, Martha, je maakt je druk om veel dingen. Je maakt je druk om dat maaltijdje wat op tafel komt. Maria heeft het goede deel gekozen. Die zoekt geestelijk voedsel. De woorden die uit mijn mond komen. Is het enige wat nodig is. Laat dat aardse eten maar even zitten. En eet maar even van dat hemelse eten, dat brood wat ik je geef. Het is een les waar wij misschien onze prioriteiten aan kunnen herijken. En helaas, iedereen zou geestelijk volwassen willen worden. Allemaal, dat willen we allemaal. Het enige is, het kost tijd en het kost inspanning. Zoals het normaal heel veel tijd kost voordat je een babytje hebt op laten groeien tot een volwassene, kost 20 jaar. 20 jaar lang, 365 dagen per jaar en soms 366 dagen. Elke dag 3 maaltijden maken en nog die tussendoortjes. En al die dingen, die maaltijden maar maken en verorberen enzovoort. En die tanden poetsen daarna natuurlijk. 20 jaar lang. En dan ben je, nou ben je nog niet volwassen, want ja, misschien ben je 20, maar hè, misschien ben je pas volwassen als je 25 bent, of misschien sommigen iets eerder volwassen. Maar dat duurt heel lang. Geestelijk werkt het precies hetzelfde. Heel veel maaltijden nemen en heel lang doorgaan. Dan groei je. En na 1 maaltijd denk je van, ben ik nou volwassen geworden? Nee, daar merk je niks van. Maar als je heel veel maaltijden achter elkaar neemt, dan begin je te ontdekken van, hé, ik ben gegroeid. Ik ben zoveel kilo zwaarder. Ik ben groter geworden. Ik ben ouder geworden. En het geldt eigenlijk in het geestelijk leven precies zo. Wij willen graag de grote dingen. We willen graag de wonderen zien. We willen graag de grote dingen doen in het leven. Belangrijk zijn voor God. Maar God zegt, begin maar eens met de kleine dingen. Begin maar eens met je eigen dagelijkse maaltijden. En dan groei je vanzelf. Dan groei je vanzelf. Nog 1 laatste opmerking hierover. Over dat brood is toonbrood. Dat manna, dat werd verzameld door de Israëlieten. En een deel van dat manna werd uiteindelijk een toonbrood. Mag ik het toepassen? Als wij ons bezighouden met dat hemelse brood, met de Heer Jezus Christus door de week, en dat manna verzamelen, het manna eten, dat een deel van dat manna, dat wordt een koek en die koek gaat het heiligdom in. En die ligt daar een week lang voor God. En er komt wierook overheen. Het is als het ware een offer wat aan God gebracht wordt. Als wij in onze Bijbelstudie of in ons geloofsleven, of ons christenleven, ontdekkingen doen over de Heer Jezus Christus, als wij ons voeden met hem, als de Heer Jezus meer wordt voor ons in ons eigen leven, dan wordt er als het ware een stukje van in het heiligdom gelegd voor God. En dan komt de Heer Jezus daar en die giet daar wierook bij en het is een offer voor God. Dat wat God in ons leven uitwerkt, als wij met de Bijbel bezig zijn, met zijn woord bezig zijn, met de Heer Jezus bezig zijn, vormt eigenlijk een offer wat de Heer Jezus weer terugbrengt aan God. Waarmee we God kunnen eren. God wil dat we bezig zijn met de Heer Jezus Christus. God wil dat we ons voeden met het hemelse brood, het brood uit de hemel. Dat is wel behagelijk voor hem. Daar kunnen we God mee eren. Het is als het ware brood, wat op een gegeven moment toonbrood kan worden. Ten slotte zou ik het heel praktisch willen maken. Dit is dat tafeltje met het toonbrood. Ik zou eigenlijk iets verder willen gaan op de manna. Dat manna, u kent het wel, u kent al die geschiedenissen uit de Bijbel van het volk Israël. Ik hoef het u niet te lezen, Exodus 16 vindt u er heel veel over gezegd. Maar ik zou dat heel direct willen toepassen op bezig zijn met de Bijbel en bezig zijn met de Heer Jezus Christus. Juist omdat we door de week iets mogen proeven en opeten van het hemelse brood en dat later een toonbrood mag worden. We het kunnen teruggeven als een offer aan de Heer Jezus Christus. Daar wil ik een paar dingen van zeggen. In de woestijn werden de Israëlieten gevoed met manna en met kwakkels. Er is een heel groot verschil tussen kwakkels en manna. Kwakkels hoefden ze niks voor te doen. Die Israëlieten zaten in die lege plaats en op een gegeven moment liet God zo'n storm komen. Er kwamen hoeveel van die vogels langs en die vielen bij bosjes in die lege plaats. Dat manna moest je wel wat voor doen. Dan moest je 's ochtends vroeg voorop staan, moest je buiten het kamp gaan en daar speuren onder de dauwlaag naar het manna. Mag ik het toepassen op ons geestelijk leven? Er zijn soms kwakkelregens in ons geestelijk leven. als je naar een conferentie gaat of je zit op zondag in de samenkomst, dan komen de kwakkels, hoef je niks voor te doen. Deze preek ook, deze ochtend ook. De kwakkels komen, God geeft zijn zegen en je kunt ervan nemen wat je wilt en dan kun je mee de week ingaan. Maar morgen komen die kwakkels niet, want morgen is er geen dienst. En overmorgen komen die kwakkels ook niet, is er ook geen dienst. Volgende week pas weer. En misschien is er een bidstond of een bijbelstudie of iets anders, dan komen er misschien ook kwakkels. Maar er zijn dagen dat er geen kwakkels komen. En als die kwakkels er niet zijn, ja, dan kan je misschien nog een beetje teren op wat je een week geleden hebt gehad. Maar heel vaak is dat dan bedorven. Is niet meer goed, niet meer te eten. 1 of 2 dagen na een zondag zijn we vaak weer vergeten waar de preek over ging. Hebben we niks, hebben we honger. Dan moet je toch echt elke dag dat manna gaan zoeken. Want als je het manna niet vindt, heb je een week lang honger. Er zijn landen waar die kwakkels niet komen. Waar vervolging is. Er mogen geen samenkomsten georganiseerd worden. Daar komt zo'n kwakkelregen niet. Die kwakkels hadden de Israëlieten niet elke dag. Maar op een paar momenten in de woestijn stuurde God die kwakkels. En een groot deel van die woestijnreis was Israël aangewezen op het manna. Hoeveel christenen voeden zich alleen maar met kwakkels? Het is echt een hele serieuze vraag. Hoeveel, mag ik het anders formuleren, hoeveel kwakkelende christenen zijn er? Bij wie het geloofsleven op een laag pitje staat. Uiteindelijk omdat ze niet gewend zijn om elke dag op te staan om het manna te zoeken. Om bezig te zijn met het woord, met de Heer Jezus. Om zelf actief, persoonlijk op zoek te gaan naar wat de Heer Jezus voor u en voor mij heeft te zeggen. Ik wil het zomaar in het midden leggen. Want het is buitengewoon belangrijk voor je geestelijke groei. Uiteindelijk, als God alleen maar kwakkels had gegeven, had geen enkele Israëliet de eindstreep behaald. Door het manna heeft God zijn volk gevoed. Oké, dan pak je je Bijbeltje, 's ochtends of 's middags of 's avonds. En dan ga je dat lezen. En wat je dan ontdekt, is dat het helemaal niet zo simpel is om geestelijk voedsel uit je Bijbeltje te halen. Voor de Israëlieten ook. Ze kwamen daar 's ochtends buiten uit het kamp en dan lag het manna onder een dauwlaag. Er lag dauw overheen, ze zagen geen manna. Ze kwamen naar buiten, ze liepen op Gods gebod het kamp uit en ze zagen waterdruppeltjes. Maar ze zagen geen manna. Hebben wij ook wel eens. Pakken we onze Bijbel, gaan we onze Bijbel lezen. Ja, en dan spreekt het helemaal niet. Dan is dat alleen maar wat, de woorden komen. Maar het raakt ons hart niet. De boodschap van God bereikt je hart niet. En dat hebben we, dat herken ik. Ik hoop dat u het ook herkent. Ik hoop eigenlijk dat u het niet herkent. Dat u dus elke keer, natuurlijk als u de Bijbel leest, meteen het voedsel krijgt. Maar in de praktijk werkt het bij mij niet zo. En bij heel veel christenen werkt het niet zo. Weet u wat God dan zegt? Dan moet je wachten tot de dauwlaag is opgetrokken. Dan moet je niet je Bijbeltje dichtslaan en zeggen van nou, vandaag eten we maar eventjes niet. Ik ga morgen weer eens kijken of er nog wat ligt. Dan heb je een dag geen eten. Wachten tot de dauwlaag is opgetrokken. Wachten tot er rust komt in je hart. Wachten tot het stil wordt. Tot God in de stilte, in de rust kan spreken. Hoeveel mensen waren niet, toen ze door God geroepen werden, dagenlang aan het wachten tot God begon te spreken. Mozes nog, voordat hij deze tabernakel van God ontving. Hij was opgeroepen door God om de berg op te gaan. En 6 dagen lang zei God niets. Je moet je voorstellen, zit je daar in zo'n berg, op de top van zo'n berg, in zo'n storm, het is rot weer. En dan zit je daar als man van God. God heeft mij geroepen om omhoog te gaan. En dan zit je in de regen te wachten. En er gebeurt helemaal niks. Maar Mozes wachtte. En toen die 7e dag kwam, toen deed God zijn hemel open. En toen kwam Mozes naar beneden met het plan voor de tabernakel. Zo kan het ook in geloofsleven. Dat je soms denkt van, waarom ontmoet ik niks? Waarom zie ik de Heer Jezus niet? Misschien moeten we dan toch leren om te wachten. Te wachten tot God die dauwlaag doet optrekken en zijn woord begint te laten spreken. Manna moest je elke dag rapen, maar je mocht ook wat voor je tentgenoten meenemen. Soms waren je kinderen in je gezin, of er waren mensen die te oud waren of te ziek, niet zelf het manna konden oprapen. Dan mocht je het manna meenemen. Voor je tentgenoten mocht je het meenemen. En hier zit ook een les in. Hoeveel mensen in onze omgeving zijn er niet die geestelijk aan het afsterven zijn? Die gewoon helemaal niks te eten hebben. Ze hebben gewoon helemaal niks. Misschien gaan ze wel naar een kerk toe, maar er is geen voedsel. Daar is het leeg, daar is niks. En dan zegt Mozes, je mag manna verzamelen voor die mensen die het zelf niet kunnen. Dat mag je meenemen. Weet u, dat mogen wij ook doen in ons leven. Wat wij persoonlijk in onze Bijbels vinden, ontdekken van de Heer Jezus Christus, dat mogen wij gaan delen met de mensen om ons heen. Sterker, het is een opdracht. Weet u hoe die spijzering begon van die 5000? De discipelen kwamen bij de Heer Jezus en die zeiden, nou, u moet ze maar even wegsturen, want het wordt al laat en het is etenstijd. En het eerste wat de Heer Jezus toen zei, was tegen de discipelen van, geef jullie ze nou eens te eten. Je ziet de discipelen naar elkaar toe kijken en denken van, ja, we hebben helemaal niks bij ons, de winkels zijn ver weg, hoe kunnen we dat nou ooit voor elkaar? Maar een hele serieuze vraag, geven jullie ze nou maar te eten? Jullie zijn mijn discipelen, jullie hebben toch dag in dag uit met mij het levende brood doorgebracht, geven jullie ze maar te eten? En ze konden het niet. U kent die tekst uit Matteüs 24, waar is dan die trouwe en wijze slaaf die de Heer over zijn huisbedienden gesteld heeft om hun op hun tijd het voedsel te geven. Het is een taak die God aan ons heeft toevertrouwd, om elkaar ook voedsel te geven. Laten we ook eens over nadenken. Van soms lezen we de Bijbel net genoeg om voor onszelf een dagje uit de honger te zijn. Maar dan zijn er mensen om ons heen die misschien wel verhongeren, terwijl wij ze te eten kunnen geven. Na je behoefte. Manna mocht je verzamelen naar je behoeften. Er zijn mensen die zijn met een klein beetje van God tevreden. Die vinden het wel best dat de Heer Jezus voor hun zonden is gestorven. Daarmee komen ze de hemel in. Ja, dan kom je de hemel mee in. Gelukkig wel. Daarmee kom je de hemel in. Maar dan zul je nooit al die schatten in de Bijbel ontdekken en in de Heer Jezus ontdekken die erin liggen. In Colossense 2 staat dat in de Heer Jezus Christus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Willen wij wijs en verstandig worden? Moeten we niet naar de bibliotheek gaan, of naar de universiteit, of waar dan ook. Moeten we naar de Heer Jezus gaan. Daar kun je het krijgen. Daar is rijkdom. Daar is kennis. Daar is inzicht. Daar is alles te vinden. Naar je behoefte. God heeft een Bijbel gegeven en we mogen daarna onze behoefte uit eten. Op plaatjes zie je kinderen en die zullen waarschijnlijk wat minder genomen hebben. Dan zie je volwassenen, die zullen wat meer genomen hebben. Voor iedereen was er genoeg. Je kon niet te veel van het manna eten. Je kan wel te veel Snickers en Marsen en Bounties eten. Voor je aardse lichaam sta ik soms ook onder enige leiding van mijn vrouw om niet te veel te eten. Maar in het geestelijk vlak is dat zo niet. Daar kun je niet te veel eten. God zegt, heb je meer honger? Verlang je naar meer van mij? Verlang je naar meer van de Heer Jezus? Kom maar, eet maar. Er zijn schatten genoeg. God geeft de mogelijkheid om onbeperkt te eten. Waarom zouden wij onszelf op rantsoen zetten? En waarom richten we ons dan zoveel op het aardse eten en zo weinig op dat geestelijke eten? Nog twee dingetjes. Dagelijks. Het manna moest je elke dag verzamelen. Elke dag. Je kon niet maar eventjes denken van, nou, ik ga het vandaag doen, haal ik wat voor de hele week en de rest van de week kan ik uitslapen. Zo ging dat niet met de Israëlieten. Ze moesten 's ochtends vroeg, moesten ze het manna verzamelen. Als ze te laat opstonden, was het alweer weg. Moesten elke dag 's ochtends vroeg opstaan, er tijd voor maken om dat manna te zoeken. Elke dag. En sommigen bewaarden het wel en die dachten de volgende dag van, nou, dan heb ik alvast en bleek het bedorven te zijn. Dat geldt ook precies zo in je geloofsleven. Als je vandaag iets ontdekt in de Bijbel met zo'n tekst of met zo'n boodschap, kan je een dag door. Maar morgen niet. Dan ontdek je dat je weer wat nieuws nodig hebt van God. Dat je weer opnieuw je Bijbeltje moet pakken, opnieuw moet bidden. Opnieuw het contact met de Heer Jezus moet zoeken. En niet om een verplichting of zo, maar omdat je voedsel nodig hebt. Omdat je wil groeien, omdat je geestelijk wil groeien. Ten slotte, ook een heel belangrijk gebod, niet op de zevende dag. Manna moest verzameld worden op alle dagen, behalve op de zevende dag. De Sabbatdag, moesten ze rusten. En soms heb ik dat wel ervaren. Dan denk je van elke dag moet ik mijn Bijbel lezen. Elke dag moet ik tijd, stille tijd doen. Elke dag moet ik dit en moet ik dat. Het kan een last worden. Soms kan Bijbel lezen of stille tijd een last worden. Echt, dat kan. Ik heb meegemaakt. Ik denk dat hij het ook meegemaakt heeft. En dat zou je ook heel makkelijk kunnen krijgen na zo'n preek van, weet je wat, ik ga mij voornemen om elke dag weer de Bijbel te lezen. En dan is het een moeten. En dat moeten hou je toch niet vol. Dat hou je niet vol. Want het gaat niet om moeten. Het gaat erom dat je honger hebt, dat je geestelijk honger hebt. En als je geestelijk honger hebt, dan zoek je geestelijk eten. Als je lichamelijk honger hebt, zoek je lichamelijk eten, aards eten. Als je geestelijk honger hebt, voel Dan zoek je geestelijk eten. Daar gaat het om. Voelen wij die honger van binnen? En als je die honger voelt, dan ga je vanzelf God zoeken. Dan ga je vanzelf de Heer Jezus zoeken. En dan gaat Hij je te eten geven. En dan kan je in een kramp terechtkomen van, nou moet ik nog, ik heb een drukke dag, maar dan moet ik nog dit en dan moet ik nog stille tijd doen, dan moet ik nog bidden en dan moet ik nog dat. En dan is het goed dat God af en toe zegt van, joh, doe maar even rustig. Het gaat uiteindelijk niet om het Bijbellezen. Het gaat erom dat ik jou wil voeden, ik het aan jou wil geven. Lees maar en leef maar vanuit de rust. En als het Bijbellezen een kramp is, zeg het maar tegen de Heer. En laat het maar even rusten van, Heer, ik kan vandaag niet. Maar ik ben er voor u. Wilt u dan op deze dag mij een sabbatdag geven? En mij toch vullen met uw heerlijkheid? Dat ik toch, als het ware, u centraal mag hebben in mijn leven. Wie overwint, die zal ik geven van het verborgen manna. Er lag een kruikje manna in de ark. Weet u dat? Toen het wonder van het manna gebeurd was, had God een kruikje van het manna, had Mozes een kruikje van het manna in de ark gelegd, in het verbond, in het allerheiligste, kon niemand bij. En God zegt als het ware, als je nou maar trouw blijft aan mij, dan zal ik je voeden met dat hemelse voedsel. En niet zomaar manna, maar dat allerheiligste manna, wat komt uit het binnenste van de ark van het verbond, het verborgen manna, wat niemand ziet. Voedsel wat zo bijzonder is, dat ik het voor jou heb en dat jij je ermee mag voeden. Dat is de belofte van God. Dat krijg je alleen als je in het heiligdom bent. Dat krijg je alleen als je priester bent, tot God nadert en de stilte zoekt en daar bij God bent en die tafel ziet met die toonbroden. Ten slotte, die tafel die had draagstokken, net als al die andere voorwerpen van het tabernakel. Want die tafel mogen we meenemen. Die mogen we morgen meenemen, mogen we overmorgen meenemen. Die tafel mogen we meenemen. En waar we ook zijn, wanneer ook, we mogen weten dat de Heer Jezus er is. Als er een open weg is in het heiligdom, op elk moment van de dag kunnen we bij de Heer Jezus terecht. En is Hij er om u en mij te voeden. Amen.